We spreken vanmorgen over de verloren zonen. Een bekend thema, een bekend verhaal. Charissa heeft er ook al naar verwezen. En ja, toch paste het ook heel goed om daar vanmorgen een moment bij stil te staan. Bij de verloren zonen. Want vroeger zeiden we altijd de verloren zoon. En dan dachten we dat er alleen maar één verloren was. Maar de ander is op zijn eigen manier ook verloren. En ik heb die twee zonen genomen. En ik wil daar heel kort iets over zeggen. Aan de ene kant weet ik dat u het verhaal allemaal door en door kent. Maar het is zoals Charissa al zei. Het is een verhaal waar je toch elke keer weer een nieuwe invalshoek hebt. Of een nieuwe blik. Dat je denkt, oh ja, zo kun je er ook naar kijken. Als je begint te lezen in boeken over deze gelijkenis, dan is er zoveel wat je zou kunnen zeggen. Zoveel waarvan men zegt, zeg dat maar niet. Nou, dan moet je een keuze maken voor een boodschap op zondagmorgen. Die moet niet al te lang duren. Dus ik heb gewoon een paar accenten er eigenlijk uitgehaald deze morgen. In de hoop dat we er allemaal wat mee kunnen in ons leven, ook het leven van nu. En daarom heb ik ook als ondertitel daarbij gezet levensloopverhalen. Want het gaat over twee zonen, twee jongens, twee mannen. En het gaat ook over de levensloop van mensen zoals wij, of mensen die we goed gekend hebben. En we gaan naar Lucas 15, vers 11. En ik ga niet het hele stuk lezen vanwege de tijd, maar als u vanmiddag nog een moment hebt om in de Bijbel te lezen, dan zou ik zeggen, lees nog eens Lucas 15. Lucas 15, je zou kunnen zeggen, het hart van het evangelie. Drie gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zonen. En in al die verhalen gaat het om iets dat verloren is en dat gevonden wordt. En de vondst brengt blijdschap. Het is vooral een hoofdstuk over feest. Ik begin te lezen bij vers 17. Vers 17 van Lucas 15. De twee jongens zijn opgegroeid in het huis en de ene zegt, vader, geef mij alvast mijn deel van de erfenis. En hij gaat er vandoor en leeft een vrolijk leven. Een tijdje kan het leven heel vrolijk zijn als je geld hebt, als je vrienden hebt, als je van alles kunt doen. Maar het blijft niet vrolijk, want het geld raakt op en de vrienden druipen af en dan, ja, wat moet je dan nog? En dan gaat deze jongste zoon, die even heel rijk was, gaat werk zoeken en komt bij een boer terecht. Een boer, een varkensboer. Dat is een beetje spannend, want Joden en varkens, dat matcht niet zo goed. Maar Jezus vertelt het verhaal met het idee, kijk eens goed waar die jongen uiteindelijk terecht kwam, bij de varkens. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Ik zei u al, het is een verhaal over feest. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld en toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Ik heb het verhaal eigenlijk in drie deeltjes opgedeeld. Het eerste deel noem ik vervreemding. Eerst zijn de twee jongens thuis bij de vader. Je zou kunnen zeggen een normaal gezin. Beide werken ze in het familiebedrijf. Redelijk van jongs af aan neem ik aan. En de oudste die werkt hard en die is gehoorzaam. Gaat het alleen maar goed met hem? Uit de tweede helft van het verhaal bemerken we dat de oudste zoon niet meer weet wat het hart van de vader is. Het hart van de vader dat altijd klaar is om te ontvangen, om te vergeven, om opnieuw te beginnen. Dat plaatje is hij kwijtgeraakt. De jongste zoon, ja, die vindt het leven thuis maar saai. Die wil geld, die wil afwisseling in het leven. En die vraagt om zijn deel van de erfenis en vertrekt. Ja, nogal een ruwe en onfatsoenlijke manier van doen. Om aan je vader te vragen om jouw deel van de erfenis terwijl je vader nog leeft. Maar blijkbaar komt dat. Hij krijgt minder dan de oudste broer, want de oudste broer zal eens het grootste deel van de erfenis krijgen, maar deze jongen heeft ook recht op een bepaald deel en hij zegt, ik wil het nu hebben, het leven is nu. We weten het, hij leeft erop los. En zoals ik al zei, zijn geld raakt op en hij komt te werken bij een varkensboer. En dan zien we iets, en ik vind dat een warmmakende gedachte, dat ondanks de vervreemding, ondanks het weggaan bij de vader, bij het vaderhuis, er toch bij hem langzamerhand weer een verlangen groeit. Als hij daar bij de varkens zit, dan staat er in de Bijbel, hij komt tot zichzelf. Zolang je aan het feesten bent en aan het rennen bent en lol maken enzovoort. Is niet allemaal slecht, maar als je daar helemaal in opgaat, dan kun je de dingen van thuis wel vergeten. Maar als je daar alleen zit, zonder geld, bij de varkens, je moet hard werken. Ja, dat is een moment voor de jongste zoon van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Thuis hebben de knechten bij mijn vader, die hebben het beter dan ik. Hij verlangt naar huis. En dan neemt hij de beslissing. Ik ga terug naar mijn vader en zal bij hem werken als zijn knecht. Meer heb ik niet recht op, meer wil ik ook niet, als ik maar mag werken daar waar het toch goed is en warm en eten is, als ik daar maar kan werken als zijn knecht. En dan lezen we dat hij terugkeert naar de vader. Zo'n mooi moment dat hij tot inkeer komt en de beslissing maakt, ik ga. En dan het derde deel, dat heb ik genoemd verzoening. De zoon gaat terug, hij komt terug, hij komt thuis. Daar hebben we het vandaag over. Thuiskomen in het huis bij de vader. En al heel lang geleden heeft iemand mij ooit hierop attent gemaakt. Ik denk dat het John was. Een van de mooiste aspecten van deze gelijkenis is dat de vader, die waardige Oosterse vader, niet blijft wachten tot de zoon komt en knielt en door het stof gaat. Nee, de vader rent op hem af. En ik stel me zo voor, hij pakt zijn rokken, zijn kleren bij elkaar en hij rent op hem af en valt hem om de hals en kust hem. Hij is zo blij dat hij denkt niet aan, ja, hoe doet een fatsoenlijke vader dat nou? Of hoe behoor ik mij te gedragen als een vader? Hij wordt gedreven door liefde voor zijn zoon, door het verlangen om het weer goed te hebben met de jongen. En als de jongen zijn verhaal doet, ik heb geen recht, laat mij maar een knecht zijn. Je kent het wel, wat hij allemaal denkt. En hij buigt wel als het ware in het stof. Maar de vader die omarmt hem en die zorgt ervoor dat hij mooie kleren krijgt en sandalen aan zijn voeten, een ring aan zijn vinger. En hij laat het gemeste kalf slachten. Dat is een dier dat klaar is om geslacht te worden. Omdat het feest is. Vader organiseert een groot feest. En hij zegt, mijn zoon was verloren en is gevonden. En dat is voor hem het allerbelangrijkste. En dat is reden voor een feest. Als we even naar de oudste zoon kijken, die ook zijn levensweg gaat, maar die gaat toch een andere weg. Hij doorloopt niet hetzelfde proces als wat de jongste zoon doorloopt. Bij hem ontstaat ook vervreemding. Hij is thuis, hij werkt hard, hij is gehoorzaam, heeft nog nooit een regel overtreden, zegt hij. Maar wie de vader is en het hart van de vader, dat is hij toch kwijt. Daar is hij het zicht op kwijt. We lezen ook bij deze oudste zoon helemaal niets van een verlangen. Een verlangen om de vader te begrijpen of dichter bij de vader te komen. En als de vader naar buiten gaat om met hem te praten en te pleiten, we weten zijn reactie niet, maar het lijkt er niet op alsof hij zegt, ja vader, wat hebt u een ruim hart, ik wil naast u staan. Nee, hij houdt het af als het ware. En zich met zijn broer verzoenen, die broer van mij, nou daar heeft hij geen woorden voor. Ik heb me vaak in dit verhaal ook verdiept en een klein beetje begrijp ik het wel, dat die oudste zoon die denkt, ik heb het allemaal goed gedaan. En die jongste zoon die heeft het geld erdoor gejaagd En als hij dan terugkomt, krijgt hij een feest en hij krijgt extra's. Ja. En toch zegt de vader, joh, al die jaren dat jij thuis was, het was ook van jou. Maar de oudste zoon heeft het niet als vreugdevol ervaren. Omdat hij het hart van de vader niet meer kon proeven. Hij was niet meer afgestemd. Hij heeft zijn werk gedaan, trouw, plichtsgetrouw. We kennen ze wel, die mensen, die heel plichtsgetrouw hun werk doen. Maar alle vreugde is weg. En toch, de vader zegt niet, nou ja, nou jij zo aan het mopperen bent, blijf jij maar buiten. Nee, de vader gaat naar buiten en gaat ook met hem iets aan van een aanbod. Van ik hou van je. Kom toch binnen. Jij bent altijd bij me geweest, dat was goed. En nu je broer terug is, kom mee naar binnen. Kom mee feest vieren. Het verhaal vertelt ons niet wat de broer deed. En ik heb geleerd dat alle gelijkenissen die niet helemaal een einde hebben, bij ons worden neergelegd. Wat doen wij? Als God ons uitnodigt om weer bij hem te zijn, bij hem te komen, een liefdesrelatie met hem aan te gaan, wijzen wij hem dan af. Nee, ik ben boos vanwege al het leed en al het ongeluk dat in de wereld is. Het ongeluk dat mij is overkomen. Ik blijf buiten staan. Kijk even naar de levensweg van de jongens en onze levensweg. Vervreemding, dat is iets wat wij ook kennen in ons leven. Jesaja zegt ook, in het 53ste hoofdstuk gaat over de knecht van de Heer, dat we allemaal onze eigen weg zijn gegaan. Weg van God, vervreemd van God. Nou kunnen we vanmorgen denken, oh ja, nou ja, dit verhaal, Connie, mooi verhaal, maar ik ken het al. En eigenlijk heeft het niks meer met mij te maken, want ik ben al tot God gekomen. Ik ben al terug bij de Vader. Ik vond het heel apart dat Charissa het ook opmerkte. Het was mij ook duidelijk geworden dat die vervreemding ook nog weer terug kan komen in je leven. Dat er meerdere momenten kunnen zijn. Ja, ik snap God niet. Ik hou een beetje afstand. Oh ja, uiterlijk doe ik wel mee. Of ik doe uiterlijk niet mee. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik heb God niet losgelaten. Maar ja, een hartsrelatie, dat hoeft dus niet eenmalig te zijn. Dat kan ook meerdere keren terugkomen in ons leven als er dingen gebeuren die we helemaal niet begrijpen en die ons pijn doen. Is er een verlangen dan bij ons, toen, lang geleden, toen wij een keuze maakten voor de Heer, of nu, als we wat aan de kant zijn komen te staan, wat koud in ons hart, is er een verlangen van, en toch wil ik bij God zijn, dat is de plek waar ik hoor. We hebben het zo mooi gezongen. Dat is de plek waar ik hoor. En nogmaals, denk niet, nou ja, ik ben tot bekering gekomen, het is goed met mij. Maar denk aan hoe je leven is gegaan, hoe je leven nu gaat. Dat er soms van die hele moeilijke tijden zijn. Tijden waarin je God echt niet begrijpt. Kom je tot verzoening weer terug naar God? Dat het goed is tussen God en jou. Je mag zeggen, Vader, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u. Het is een uitdaging, dit verhaal. En het is niet alleen een verhaal voor de niet-christenen. Die moeten dit verhaal vooral horen. Het is echt een verhaal voor zondaars. Dit is echt een verhaal voor evangelisatie. Het is ook een verhaal over ons leven. Omdat in ons leven het niet altijd allemaal stabiel gaat. Als je eenmaal voor Jezus hebt gekozen, en ik zeg dat graag, dan vallen wij niet zomaar uit zijn hand. Wij zijn in zijn hand en daar zijn we veilig. Maar we kunnen wel een beetje weg willen lopen uit die hand als het leven tegenzit. Een proces dat zich kan herhalen. De laatste weken heb ik weer een aantal hele moeilijke dingen meegemaakt van christenen, waarvan ik denk, in mijn menselijk denken, die hebben dat toch niet verdiend. Maar het overkomt hun wel. Ziekte en dood. Een jonge vrouw die bij Tier werkte, Martine Vonk, overleden. Andere vrouw van de zanggroep. Van Sela, geloof ik. Hè? Van Sela is dat toch? Binga, heet ze zo? Binga? Overleden. Andere vrienden van mij die op een hele nare manier met criminaliteit te maken hebben gekregen. Dat zelf niet hebben gezocht. God, is dit het leven? Ik hou het een beetje op een laag pitje, ook met u, want ik begrijp u niet. Maar voor de Vader is het... Het doet hem wel wat dat er zoveel met ons gebeurt. Het kwaad dat om ons heen is aan alle kanten. Maar hij verandert nooit van houding en uitnodiging naar ons toe. Kom naar binnen. Kom mee feest vieren. Je hoort erbij. Je mag er helemaal bij horen. De uitnodiging staat. En nogmaals, vanmorgen gaat het niet om zondaars die nog tot bekering moeten komen. Het gaat over ons. Waar staan wij in ons leven met dat wat gebeurd is of wat aan het gebeuren is? Kunnen we nog bij de Vader komen? Wat God betreft, hij staat met open armen. En dan, ja, dan gaat de levensweg verder. Van de zoons weten we niet hoe het verder ging. Is die oudere zoon ook nog tot inkeer gekomen? Hebben de jongens goed gewerkt daar? Zijn ze oud geworden? Zijn ze ziek geworden? Zijn ze jong gestorven? We weten het niet. We weten wel onze levensweg tot hiertoe. En ook de levensweg van hen die ons zijn voorgegaan. Het leven is er, het leven mag geleefd worden. Maar er komt ook een einde. In het echte leven, als je terug bent bij de Vader, als die hartsrelatie er weer is, ja, dan is het niet afgelopen. Soms zou je dat wel makkelijk vinden. Het is weer helemaal goed tussen God en mij. Nou kan ik... kan ik eigenlijk doodgaan, want het is goed. En sommige mensen maken ook aan het einde van hun leven zo'n thuiskomst mee. Ik ben daar blij mee. Ik denk aan mijn eigen schoonvader die op zijn sterfbed eigenlijk opnieuw tot overgave kwam. Daarvoor was hij christen, maar doordat mijn schoonmoeder altijd ziek was, was hij verbitterd richting God. En op zijn sterfbed zag hij Jezus met de doornenkroon. En toen wist hij het. Jezus is voor hem gestorven en hij gaf zich opnieuw over aan God. En dat is mooi en daar ben ik altijd blij mee. Maar ik denk ook altijd, wat zou het fijn zijn geweest als die persoon nog een aantal jaren had kunnen leven. Nog had kunnen genieten van de status van thuisgekomen kind. Soms gaat het zo, maar vaak ook niet. Want uiteindelijk komt de dood. Soms snel na zo'n moment van inkeer, zoals bij mijn schoonvader. En ik ken verschillende mensen die op het laatste moment nog hun leven aan God gaven. Soms heb je nog een tijd te gaan, dat weet je ook niet. Waar eindigt onze levensreis? Wanneer komen we thuis? We weten het niet. Op het moment dat ons uur slaat. Alle dagen is mijn leven in uw hand. En dan denk ik aan Psalm 23 en ik vind dit vers zo'n mooie troost voor ons allemaal, voor de toekomst en voor hen die ons zijn voorgegaan. David zingt in zijn psalm, ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. De Heer is mijn herder en hij zegt allemaal mooie dingen. En daar genieten we van, een heel bekende geliefdepsalm. Maar ik vind dat laatste vers ook mooi. Ik keer terug in het huis van de Heer. En dat is het eeuwige huis. En ik kan heel veel dingen vanmorgen over huizen zeggen, wat het huis allemaal kan zijn. Maar vandaag denk ik aan het huis van de Heer, bij de Heer. Waar we tot in eeuwigheid mogen zijn. Mensen zijn ons voorgegaan. Ik weet niet zo heel veel van de tantes van Inge. Maar ik neem aan dat ze de weg met God zijn gegaan. Ik ken onze vriend Gerrit Delfstra, heel goed. Hij ging de weg met God. En hij is nu in het huis van de Heer. En dat is ons uitzicht, onze toekomst. Dan mogen ook wij thuiskomen. Ja. Dan wil ik nog één keer die mooie dia laten zien. Die we al een keer gezien hebben. Esther, kan dat nog? Van het schilderij van Rembrandt. Als u in de kunstgeschiedenis leest, er zijn zoveel gedichten, zoveel schilderijen gemaakt, tekeningen, zoveel over dit onderwerp. Dit is een gelijkenis die het meest besproken en ja, beschreven is en beschilderd is. En ook Rembrandt maakte dit schilderij. Het is een heel bijzonder schilderij. Het laat de vader zien die zijn zoon omhelst als hij terugkomt. Daar is die ontmoeting, verlangen, verzoening. En wat het schilderij ook heel bijzonder maakt, is dat de vader op het schilderij twee verschillende handen heeft. Hè? Weet u misschien wel, een mannenhand en een vrouwenhand. Mensen zeggen, ja, moet je er nou weer een vrouw bij halen? Nou ja, dat moet niet. Maar het is wel een mooie gedachte. Dat God vader is en God ook moeder is. En als de zoon thuis komt, is niet alleen de vader blij, maar ook de moeder. Alleen in het verhaal speelt ze niet echt een rol. Maar Rembrandt heeft in zijn schilderij gezegd, ja, er is ook een vrouw, een moeder. God is vader, God is moeder. En God wil niets liever dan dat we thuiskomen bij hem, hier in dit leven. En de belofte is voor de toekomst. Amen.